A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nog steeds corona, nog steeds geen voetbal en nog steeds opnemen vanaf afstand. Wel zitten we gewoon met z'n vieren. Is er wat goed en slecht nieuws? Zingt Tim live de jingles in en hebben we een nieuwe rubriek, de snuffelstage. Met deze week verloren vriend van de show en Rotterdamse clubhopper Sascha Visser. Zoals altijd zullen we moeiteloze 45 minuten vol krijgen in deze nieuwe derde helft.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze twijfel ik.
If Ona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met dat gale tyfusvoetbal.
Dankjewel Tim voor het inzingen van deze jingle. Ik ben benieuwd hoe dat de rest van de aflevering ons vergaat. Mooi dat jullie er weer zijn. Wederom op afstand bij Snijboom valt meteen, is hier te zien, zijn camera omver. Goed begin is het halve werk. Jongens, we hebben vandaag gewoon weer een hele leuke uitzending voor de boeg. We gaan het hebben over onze Eredivisie. Zoals elke aflevering van de derde helft. Met een mooie update wat er allemaal gebeurt of wat er allemaal niet gebeurt. Daarna hebben we weer de corona goed nieuws show. Corona slecht nieuws show. En we hebben dus die nieuwe snuffelstage. Waarin we vanaf nu elke week aan een vriend van de show. Iemand uit de voetballerij. Gaan vragen om ons te helpen, onszelf te verbreden. Toch nog iets te leren in deze zomer waarin we zo weinig kunnen doen met onze Eredivisie en het voetbal. Leuk idee toch, Snijboon?
Zeker, ik ben enorm enthousiast. Ik ben altijd klaar om nieuwe dingen te leren. Dus mensen bellen die we kennen en dan ook wel kennis op doen. Klinkt als een leuk tijdverdrijf.
Precies. Hey Tim, ook leuk dat jij er weer bent. Je ziet er heel... serieus misschien iets wat gestrest uit, maar komt dat door al je viral filmpjes die je weer gepusht hebt afgelopen week? Zijn die dit keer wel viral gegaan of was het allemaal niet zo rooskleurig?
Het wordt me duidelijk dat jij de social media niet echt in de gaten houdt, want ik heb weinig gepusht afgelopen week als in viral filmpjes. Ik heb wel het een en ander geprobeerd en dat hou ik dan aan jullie voor en jullie wijzen mij dan ja in dit geval wel terecht, want ik ging dan een beetje op in mijn eigen hersenspinsels, misschien dat we deze week nog iets plaatsen. Maar ik wil even iets met even mijn hart luchten. Want ik word helemaal gek van Instagram. Ik ben namelijk best wel verslaafd aan die notificaties en zo. En extra likes en volgers. En ik heb nog nooit zo tyfus veel tieten gezien als deze week.
Tim. Gijs. Niet schelden. Minder schelden. Ja. Minder schelden. Ja,
pardon. Ik heb nog nooit zo ongelooflijk veel tieten gezien als deze week. Heel goed. Want... ze lijken er echt een kunst van te maken. Ik denk dat ik letterlijk het uur voor de uitzending 10 van die nepvolgers moest verwijderen. Met van die hadden dan van die corona mondkapjes voor hun tieten en zo. Het was best geil, maar ik word er wel helemaal gek van.
Ja, ik zit iets minder in de social media. Dit zijn dus nepaccounts die ons volgen op Instagram.
Ja, precies.
Zeg ik dat goed?
Ja. Dus ik word heel enthousiast als ik dan zo'n rood icoontje sta bij volger erbij. En dan denk je van yes. En dan kan je dus zien wie dat dan is. En het is echt, ik ben zo teleurgesteld. Want de laatste week hebben we wat minder volgers erbij gekregen. Dus dan was ik sowieso, zit ik wat minder goed in mijn vel. En dan kijk ik weer tegen twee van die knopen aan. En dan ben ik weer echt woest gewoon.
Maar is toch ook, ja?
Zijn het nepvolgers of kunnen we gewoon zeggen dat onze podcast echt hoeken van de samenleving bereikt waarvan we het nooit verwacht hadden?
Dan misschien zit ik helemaal verkeerd en heb ik allemaal echte volgers gewoon verwijderd.
Je bent echt allemaal fans aan het verwijderen.
Sorry Patricia, Yolanda en Hot Mama, sorry.
Gijs?
Nee, maar misschien, ik snap nu wel waarom ze ons willen volgen. Want ze hebben op YouTube gekeken. En ze zien ook dat onze presentator nu echt Ron Jeremy is. Dus ze denken allemaal, misschien kunnen we nog ergens een baantje uit het vuur slepen. Want Titus, wat heb jij boven je lip hangen?
Ja, maar dit is hier moeten we het echt over
een schande.
Ja, jongens, het is nu een x-aantal weken coronatijd. We zitten alleen maar binnen. Je hoeft niet echt te letten op je uiterlijk. Want je hebt nauwelijks sociale bezigheden waar je voor moet opdossen. Dus ja, ik had me ook een tijd niet geschoren zoals jij had gedaan, Gijs. En toen kwamen er een paar hele suffe social media berichten voorbij met mensen die aan Snorona deden. En toen heb ik samen met mijn vrienden hier besloten om alles eraf te scheren, behalve het Ron Jeremy snorretje wat er nog steeds op zit op deze zondagavond.
Oké.
Ik vind het echt... Ik zou hem eraf halen als ik jou was.
Ja.
Nou, Tim, kom maar door. Ik zie het alweer aan je.
Nee, maar... Het moet, zeg maar, ik vind echt, het werkt echt op mijn lachspier als ik naar je kijk. En dat gebeurt echt niet heel vaak. Het is echt heel erg grappig.
Normaal is het woede.
Laat het alsjeblieft staan, Titus. Ik ben fan.
Oké, jongens, even terug naar jullie. Snijboon, we hadden elkaar even aan de lijn. Zag jij een niet-officiële vriend of vriendin van de show langslopen?
Ja, ik had gisteren, ja, dit geeft aan hoeveel invloed Tim heeft op hoe mijn brein werkt. Ik was een stukje aan het fietsen gisteren. Ik was een rondje langs Muiden en Muidenberg op de fiets. Hartstikke mooi. Dus ik fiets terug naar Amsterdam-Oost. En ik zie op de Linnaeusstraat, zie ik eerst in een oogopslag, zie ik opeens Martin van Geel lopen. En dus ik, chill, Martin van Geel, altijd leuk, hè? Bekende mensen tegenkomen. Naast hem loopt dus zijn vrouw, Annette van Geel. Maar ik was dus alleen maar geobsedeerd door Annette van Geel, omdat Tim ooit vertelde dat zij in de vrije tijd van die buik, billen, benen lesjes geeft. Dus ik zag Martin van Geel lopen met zijn vrouw. En ik kon alleen maar denken aan het sportlesje van Annette van Geel. Dus dit is wat Tim met mijn brein doet.
Oh, wat heerlijk zeg. Gijs, jij zit hier weer pontificaal te pronken met
dat was een grote logo, toch?
Merk van jou, Nike. Hoe is het daar nog steeds? Marketing, werken.
Nou, ik zag dat de aandelen iets gekelderd waren. Dus ze hadden mij gevraagd of je alsjeblieft op jouw YouTube-kanaal iets wil marketen. Dus waarschijnlijk schiet het dan weer door het plafond. Dus bij deze heb ik ook een hoofddeksel met een swoosh, als het zo mooi heet. Maar ik ben even dieper in onze marketing gedoken ook. Want wij hebben het nu regelmatig over ons YouTube-kanaal. En die comments die daar wekelijks komen nu, en ze nemen in grote getalen toe. Ze gingen namelijk van 1 naar 11 deze week. En dat was echt fantastisch. Dus ik heb even een greep uit de doos gedaan. Basten. Zegt jongens, zo'n heerlijke podcast. Dit hoort veel meer waardering te krijgen in voetbal in Nederland. Ga zo door. Nou goed, Basten, jij hebt zeer veel smaak als een van de weinige Nederlanders. Want je bent een van onze 500 plus volgers, maar we waarderen het zeer. Dante Maleise, Snijboon, die ik vorige week al aanhaalde, die fan van jou was. Aha. Die is teruggekomen met nog een comment. En die zei, ik schreef Snijboon omdat hij een grote cultheld is. Vroeg ik me af wat je met haar gedaan had. Maar toen zei hij daaronder, en ik ben een man. Dus dat is ook...
Welkom in de 21ste eeuw, Gijs. Kom op nou.
Ja, dat is zeker waar. En dan hebben we nog twee. Eentje is Rolf Gortemaker. Die heeft het wederom over ons fantastische layout. Die zei, de layout ziet er wel echt professioneel uit. Wie weet gaan jullie het ook zelf geloven als iemand het elke week even stuurt. Rolf, wij geloven veel. Maar Rolf, wij geloven dit niet. Toch bedankt voor je cynische comment. En als laatste Scott Coelho, Tim. Die kan niet wachten en die wil heel graag dat jij je jingles deze week live inzingt. Dus je bent al begonnen. Het zou met pijn in onze oren doen. Maar ja, Scott is baas, hè? Dus je gaat het maar doen deze week.
Zeker.
Jongens, we hebben in ieder geval heel veel leuke dingen op het programma staan. En jammer dat het eerste ding geen jingle heeft die Tim kan inzingen. Want we doen altijd even een korte Eredivisie-update. Zonder jingle, maar hopelijk wel met veel inhoud. Wel om te beginnen bij jou, Tim. Zijn er nog wat transfergeruchten in voetballand?
Zeker. Transfergeruchten zijn altijd fantastisch. Omdat je dan meteen gaat inbeelden hoe het zou zijn als die spelers ook echt daadwerkelijk het shirt van die club aantrekken. Ik heb even een kort lijstje gemaakt waar ik jullie even mee naartoe wil nemen. En als je iets wil zeggen, steek je rustig je hand op. Nico Tagliafico.
Sorry, meester.
Je moet je hand opsteken als je wat wil zeggen.
Sorry, meester.
Nico Tagliafico zal in gesprek zijn met FC Barcelona. Jordi Alba is natuurlijk wat oud geworden. Lijkt mij geen slechte keus voor hem. Lekker met zijn landgenoot Lionel Messi. En natuurlijk zijn oud-teamgenoot Frenkie de Jong. Dus dat zou ik een hele interessante vinden. Wat ik ook heel interessant vind is dat Jermaine Lens in de belangstelling staat van zowel Feyenoord als FC Twente. Dan moet Twente waarschijnlijk weer een soort Joop Munsterman-achtige financiële... hoe heet het? Financiële truc uithalen om hem binnen te halen. Snijboon, jij wil wat zeggen?
Is in de huidige financiële situatie van de Eredivisie, is Jeremy Lens de allerdomste aankoop die je kan doen? Dan of niet? 32 jaar en grootverdiener in Turkije? Ik kan niet zomaar een slechtere aankoop verzinnen op dit moment dan Jeremy Lens als Eredivisie club.
Het enige wat ik me kan indenken is dat Jeremy Lens vanaf zijn derde al een FC Twente kamer heeft en bereid is om 120% van zijn salaris in te leveren en dan bij Twente te spelen. Voor de rest zou het inderdaad dom zijn. Ik vind Lens trouwens best... Ik vind Lens trouwens wel een verbeterde uitvoering van Luciano Narsing. Ik vind hem best wel goed. Hij is best wel sterk en snel. Ik moet ook zeggen dat ik hem al 1,5 jaar niet heb zien spelen. Snijman, je wil weer wat zeggen. Nu wordt het irritant.
Ja, maar het is gewoon, je houdt zo'n groot deel van het spectrum hou je nog over. Als de verbeterde versie van Luciano Narsing is, dan blijft er nog zoveel over dat hij nog steeds niet heel goed meer is.
Oké, nu word ik het irritant. Dus ik ga door naar de volgende. Ferdi Kadioglu. Voormalig wonderkind van NEC staat in de belangstelling van AZ. Om daar op het middenveld te gaan spelen. Dat vind ik ook een leuke. Zou ook niet weinig verdienen, maar ook niet heel veel in Turkije, denk ik.
Goed.
Dan pak ik even een keukenkampioen parel erbij. Dat is Jean-Paul van Hekken. Dat is een zeer talentvolle Nederlands verdediger van NAC Breda. Ook op voetbalmanager is hij aan te raden om te halen als je hem kan betalen. Hij staat in de belangstelling van PSV, Feyenoord en FC Utrecht. En ik vind dit gevoelsmatig heel erg een FC Utrecht speler. Die ja, als Hoogma straks weggaat, want die hebben ze gehuurd. Vind ik Jean-Paul van Hekken een uitstekende optie om achterin bij Utrecht te gaan spelen. En ik zie Utrecht het ook flikken.
Is hij links, Tim?
Wat?
Is hij links?
Hij is links, ja.
Oké, leuk.
Brian Linssen. Snijman, jij wacht even. Brian Linssen, dat is een beetje het laatste nieuws. Want wij nemen nu op. En het is net zojuist duidelijk geworden dat Feyenoord inderdaad interesse heeft in de transfervrije Brian Linssen. Dat lijkt me een uitstekende aankoop. Dan hebben ze namelijk Ryan Babel niet meer nodig. Want het schijnt dat PSV en Feyenoord ook een oogje hebben op de roze vleugelflitser van Ajax. Gijs, wat wil je zeggen?
Nou, Snijboorn had het net over slechtere spelers op het spectrum van Lens. Ik vind deze nog slechter.
Vind je het groot verdiener halen dan?
Nee. Brian Babel, Tim. Niet Brian Linssen. Brian Linssen vind ik uitstekend. Ja. Brian Babel is zo mogelijk samen met Lens op het spectrum nog slechter.
Ja, nee, zeker. Ik vind het nog heel grappig dat FC Utrecht heeft vorige zomer bekendgemaakt dat ze gingen samenwerken met FC Barcelona. En lijkt daar nu toch een soort van de verlepte vruchten van te plukken. Want je weet hoe dat gaat. Dan komt er weer een paar derde rangs voetballers van La Masia naar de Galgenwaard. En ik vond vooral prachtig wat John van der Brom zei. Want die lichtte eventjes de samenwerking met Barcelona toe voor de fans. En hij had de geweldige quote. Het is niet zo, of mensen moeten niet denken dat Lionel Messi ineens bij Utrecht kon voetballen. Dat is geniaal. En dan de laatste, die vind ik ook hartstikke leuk. Want Fortuna Sittard, Snijboon, die gaan voor een vol uitvak.
Nee, willen ze Roel Jansen halen?
Ze gaan Roel Jansen van VVV oppikken omdat Pinto naar Sparta verkast is. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met de saaiste man van de Eredivisie. Dat was het.
Oké, nou dank voor deze update.
Dat
past heel goed in onze Eredivisie-update. Terug weer naar jou, Snijboon. Hebben we nog andere gevolgen van de coronacrisis die we even moeten bespreken?
Nou ja, kijk, we zijn in deze corona-uitzendingen niet heel vaak heel lang serieus. Dat moeten we toch wel eerlijk toegeven met z'n allen. Maar deze week toch wel wat angstige berichten over de financiële huishouding van veel clubs en het corona. Deze week, ik heb me even gericht op de top 3. Daar blijkt namelijk... Wat het in Nederland is, in Nederland zijn clubs veel meer gericht op recettes bij wedstrijden. Dus kaartverkoop in plaats van tv-geld. TV-geld is hier echt een soort stuiver en daar overleef je het niet mee. Maar recettes zijn wel heel veel waard. Dus voetbal zonder publiek kan in Nederland wel eens veel grotere gevolgen hebben dan wat in andere landen heeft. Ajax heeft een omzet van zo'n 110 miljoen euro als ze een volledig jaar zonder publiek zouden moeten spelen. Zowel binnenlands als Europees. Kost dat ze 60 miljoen. Dat is aanzienlijk. Met de salarishuishouding die ze hebben, die allemaal gericht is op Champions League voetbal met publiek, kan dat snel voor problemen zorgen. Feyenoord en PSV, allebei een omzet van 70 miljoen. Daarvan staat 30 miljoen op de tocht. Ongeveer het hardst geraakt zal worden FC Twente. Die hebben een omzet van 23 miljoen. En die hebben normaal het voordeel, maar nu het hele grote nadeel, dat zij hun hele eigen stadion en de catering daarvan in beheer hebben. Dus daar staat gewoon 10 miljoen euro op het spel en een hoop banen ook. Want er zijn veel mensen bij Twente die gewoon volledig in dienst zijn met de exploitatie van het stadion als enige doel. Dus het kan wel eens grote problemen opleveren.
Ja, oké. Gijs, en Ja, gaan we er...
Ja, Snijboon, is het dan pleiten zij dan voor volledige stopzetting boven het spelen zonder publiek? Of volledige stopzetting kost natuurlijk ook geld, mm-hmm. maar op een of andere manier kost spelen zonder publiek dus nog meer geld, als ik het zo goed begrijp? Of...
Nee, ik denk dat helemaal niet spelen kost het meeste geld. Omdat je dan ook al je prijzen geld op de tocht zet en de tv gelden. Maar ik denk dat vooral de noodklok die deze week geluid is zelfs als wij, volgens mij al Twente doorgerekend tot en met december zonder publiek spelen. Ik denk meer dat de clubs nu wel aan de bel trekken van joh, zelfs als we straks in een heel gunstig geval gewoon door mogen spelen zonder publiek. Dat betekent niet dat dan de problemen opgelost zijn. Er gaat jaarlijks iets van 550 miljoen euro rond in de Eredivisie. En daar staat gewoon 250 miljoen een beetje op losse schroeven eigenlijk. Dus het probleem is niet opgelost als we mogen voetballen zonder publiek.
Maar Fox heeft wel daad bij woord gevoegd, toch? Die hebben nu inmiddels geld overgemaakt om de clubs wat ademruimte te geven. Volgens mij was het 20 miljoen euro waar erover werd gesproken. Ik weet niet of dat een druppel op een gloeiende plaat is, maar toch een goed gebaar.
Ja, dus het zorgt in ieder geval voor dat de liquiditeit wat minder snel in de problemen komt en dat de salarissen wel uitbetaald kunnen worden.
Alright, jongens, wat staat er voor de rest nog op de planning komende week?
Nou, komende week is het eindelijk, zou je bijna zeggen, verwachten we een officiële kogel door de kerk. Iedereen heeft namelijk ongeveer voor zijn of haar beurt gesproken voordat aanstaande dinsdag, Rutte met zijn rechterhand, was minister De Jonge, toch? Van Volksgezondheid?
Ja.
Precies. Die gaan het land updaten over de maatregelen na 28 april. Er lijkt weinig verandering in te komen als je een beetje tussen de regels doorleest. Dan hebben de donderdag is er wederom een UEFA conference call. Waarschijnlijk net zoals wij met Ron Jeremy als host in het Sparta stadion gaan ze bepalen over alle voetbalcompetities. En dan vrijdag, als ik me niet vergis, is er een bijeenkomst van de KNVB. Dus na donderdags UEFA bijeenkomst. En uiteindelijk is het een beetje een goede volgorde. Landelijk, dan gaat de sport op een hoog niveau vergaderen en dan gaat de sport op een meer lokaal niveau vergaderen. Dus deze week wordt de week van de waarheid. We zullen volgende week weten waar we aan toe zijn deze zomer. De UEFA-maffia heeft nog wel gepleit voor een Champions League finale ergens nog tussendoor. En dat ze eigenlijk alles in het werk willen stellen om de Europese competities de Europese competities gewoon af te maken. Terwijl in mijn ogen het landelijke competities veel belangrijker en veel leuker zijn voor iedereen. Dus dat is nog even een UEFA-maffia-linkje. Ja. Maar voor de rest, de week van de waarheid, Snijboon.
Oké, nou, we gaan het komende week allemaal meemaken. Dit was weer even onze standaard update. Lekker begin van de show. Een ander lekker begin tegenwoordig is het weetje wat wij niet willen weten van Tim. Take it away met je eigen jingle ook.
Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje, niemand wil het. La 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 la
la la la la la la la la la la. Oké, kom maar door.
Ja, het gaat over...
Hoe voelt je mijn tweede stem trouwens, hè?
Ja, prima, Gijs.
Fijn. Tim luistert alleen maar naar zijn eigen stem.
En die van je moeder, Snijboon.
Hup, kom maar eens een beetje door, jongens.
Ja, maar zij onderbreken mijn moment of shine, dus ik ga meteen door. Ja, de nummer 14 van Ajax is Johan Cruijff. Hij was op zijn 60ste verjaardag verzon de club een mooi eerbetoon. Namelijk, niemand mag ooit meer met rug nummer 14 spelen. Cruijff zelf was daar heel erg blij mee. Hij reageerde als volgt. Dat is toch geen eerbetoon? Je moet juist altijd je beste speler met 14 laten spelen. Daar zit op zich al wat in. En het weetje wat jullie niet willen weten is, wie was de allerlaatste nummer 14 van Ajax? Gijs, jij eerst? Jij was het eerst?
Nee, volgens mij hebben we hier wel eens vaker een discussie over gehad. Ik dacht Daley Blind in een oefenwedstrijd. Kan dat?
Dat kan niet. Snijboon?
Ik dacht Jurgen Kolen in een oefenwedstrijd.
Dat kan ook niet. De officiële laatste nummer 14, dus die echt een heel seizoen 14 was, dat was Rogier. Maar degene die... Nee, Gijs. Maar degene die als laatst...
Ja.
Maar degene die als laatst de nummer 14 heeft gedragen, dat was in de wedstrijd Ajax, in een uitwedstrijd tegen VV Buitenpost. En dat was Aras Özbilis. En dat kwam omdat Frank de Boer geen idee had dat dat niet mocht. Dus Aras Özbilis is de laatste nummer 14 van Ajax en dat was het.
Mooi.
Oké, mooi weet je wat wij niet willen weten. En je kan meteen doorgaan met zingen, want we gaan naar het Corona Goed Nieuws Show.
Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Harde plasser, harde plasser.
Oké, om te beginnen bij Gijs. Wat heb je meegenomen bij deze corona goed nieuws show?
De goed nieuws show. Ja, ik heb altijd veel te veel. Maar ik kies er even één.
Kies er maar één. Ik wil er ook echt niet meer dan één horen.
Oké. Ron Jeremy, jezus. Het echt strak aan het schema.
Hij zit op de klok.
Ja, Snijboon, vierde niveau van Duitsland, zegt hij iets? Lokomotief Leipzig?
Minstens.
Oké, dat is jammer. Tim zegt jou ook iets? Nee. Tieten sowieso niet, dus dat maakt op zich niet uit. Nee. Ze hebben als initiatief in het coronatijdperk hebben zij iets bedacht. Namelijk een virtuele wedstrijd tegen niemand. Dus de wedstrijd gaat niet plaatsvinden. Het is een wedstrijd tussen twee ploegen die niet zullen spelen. En toch zijn ze kaartjes gaan verkopen. In de hoop volgens mij gewoon geld te genereren. De eerste FC Lokomotief Leipzig heeft 120.000 kaartjes verkocht voor een onzichtbare wedstrijd tegen een onzichtbare tegenstander. Nog nooit wist deze club zoveel kaartjes te verkopen. Op het vierde niveau in Duitsland zitten gemiddeld 3.200 mensen. Wat sowieso al krankzinnig is voor een vierde niveau.
Zeker.
Maar goed. De wedstrijd die dichtstbij komt van de club is de wedstrijd tegen Girondins de Bordeaux in de halve finales van de Europa Cup 2 in 1987. Daar zaten namelijk 73.000 mensen. Dus hier zitten 120.000 man voor een onzichtbare wedstrijd tegen een onzichtbare tegenstander. Ik heb er minstens om gegniffeld.
Dit is dan wel weer echt het goede nieuws wat corona met zich mee kan brengen. Ja. Tim, heb jij minstens zulk goed nieuws meegenomen?
Ja, ik zal het ook kort houden, want je zit op de tijd. De transferbubbel die gaat door corona kapot. En daar ben ik onwijs blij mee. Ik loop altijd te koketteren met dat vroeger alle transfers vijf keer vijf keer goedkoper waren dan nu. En de Franse politicus Daniel Cohn-Bendit, die denkt, die is het met me eens, en die denkt dat de coronacrisis een ongekende weerslag gaat hebben op het voetbal. En hij hoopt ook dat de waarde van de voetballers gaat kelderen. En hij zegt bijvoorbeeld dat Mbappé morgen nog 35 miljoen euro waard is. En vraagt zich dan nog af wie hem dan nog kan kopen. Dus ik ben heel blij dat het weer wat gezonder wordt en wat normaler.
Heerlijk. Okay. Dus de transfermarkt staat echt op instorten, de financiële zekerheid van de clubs. En Tim neemt het mee als goed nieuws.
Dit is tekenend voor jou. Snijboon, wat heb jij dan voor goed nieuws? Of is dat ook iets negatiefs verpakt in een goed jasje?
Nee. Ik moest hier vandaag gewoon om glimlachen. Ik vind het altijd mooi als voetballers als inspiratie dienen voor namen van kinderen. Zo kennen wij allemaal Lavezzi Rutjes. Wij kennen allemaal natuurlijk Neeskens Cabano. Kennen we. Maar Manchester City en Alianza Lima, Tim?
Ja.
Uit Peru. Die hebben vandaag bekendgemaakt dat Kluivert Aguilar, de 16-jarige Kluivert Aguilar, de overstap maakt van Lima naar Manchester volgend jaar.
Wat mooi.
En niet alleen Kluivert wordt getransfereerd, maar ze scheiden ook zijn jongere broertje Rijkaard Aguilar op de kolven. Dus er zijn twee Peruviaanse broers, Kluivert en Rijkaard.
Oh, wat heerlijk zeg. Tot zover al het goede nieuws rondom corona. Met corona komt natuurlijk ook heel veel slecht nieuws mee. Dus Tim, zet er maar in. We gaan naar de corona slecht nieuws show.
What the fuck is this? Never heard about this.
Okay.
Dit kan echt niet trouwens. Wat is dit? Hè?
Volgende keer weer jingles. Gijs, wat heb jij slecht nieuws?
Ik vind het echt leuk, hè?
Oh, ja. Titus, jij zit gewoon niet in de voetbalwereld, maar jij zit meer in de wielrensport. Ik heb daarom slecht nieuws voor team Jumbo-Visma. Die wilde namelijk een vriendschappelijk potje fietsen tegen een aantal Ajaciden. Via het digitale platform Zwift. Ken je dat, Titus, of niet?
Ja, dat ken ik zeker.
Dus die hebben een soort van meeting aangemaakt en die zijn gaan fietsen. En wat bleek aan het eind was Karel Eiting ruim een minuut sneller dan Robert Geesink.
Ja, zeker. Ja.
Wat echt krankzinnig is. De eindstand is ook te vinden online. Maar toen de ploegleider Grisha Nierman van Jumbo-Visma, die schoot meteen in de verdediging. Die zei, ja, het was niet echt de bedoeling dat er een wedstrijdelement in zou zitten. Maar de communicatie tussen Karel en Robert was gewoon slecht. Want het was eigenlijk de bedoeling dat ze samen zouden fietsen. Samen over de streep zouden komen. Maar Karel Eiting fietste dus Robert Geesink ervan af. En nu schijnt er een revanche te komen op FIFA. Eiting versus Geesink.
Wel mooi hoor. Ah, misschien is er vals gespeeld. Hè? Je zit uiteindelijk gewoon thuis achter je computer op een of ander wielrenapparaat. Dus misschien heeft Karel Eiting...
Ja, nee, maar Geesink had geen zadel, zei hij.
Oh, nou, dan is alleen maar staand fietsen. Dat...
Okay, nee.
Snijman, wat heb jij als slecht nieuws meegenomen?
Ja, ik wilde toch even kijken. We hebben het allemaal zwaar tijdens de coronacrisis. De ene heeft nog zwaarder dan de ander. Maar ik denk dat degene die deze week het zwaarst had, was Kingsley Coman van Bayern München. Die kreeg namelijk een boete van 50.000 euro. En waarom kreeg hij een boete van 50.000 euro? Hij was niet in zijn Audi van de club naar de training toegekomen, maar in zijn McLaren naar de club gekomen, omdat de zijspiegel van zijn Audi kapot was. En dat leverde hem een boete op van 50.000 euro. Nou, dat relativeert wel lekker, toch? Als we het over al dat geld hebben. Maar verschrikkelijk natuurlijk voor Kingsley Coman. En met je McLaren naar de training moeten en dan ook nog 50.000 euro af moeten tikken. De verliezer van de week. Ik
ben blij dat mij niet is overgekomen. Tim, jij...
Ja, de verliezer van de dag is denk ik Gerald Cibon, want die is vandaag jarig. Die wordt 46 en die heeft toch wel moeite, want die weet niet zo goed wat hij met het coronatijdperk aan moet. Hij was in Australië assistent van Gert-Jan Verbeek bij Adelaide United, maar hij is nu weer terug in Nederland. Dus hij houdt heel erg van golven, maar dat kan hij dus ook niet doen. Maar hij zegt, ja, ik golf nu veel in de tuin. Ik citeer eventjes, hè. De mensen moeten nu niet denken dat ik een reusachtige tuin heb, hoor. Het is het korte werk. Maar een beetje slaan kan best. Nee, geen midget golf. Daar is het gras te hobbelig voor. Als je een beetje bezig bent, ben je zo een uurtje verder. Puzzelen doe ik ook veel. Van die denkpuzzels. En legpuzzels. Van meer dan 1000 stukjes. Word je wel een beetje uitgedaagd. Maar ik deed laatst ook mee aan een voetbalquiz. Wat denk je? Ik eindigde ergens onderaan. Niks voor mij. En toen vroeg die journalist van, ja, hoe ga je nou je verjaardag vieren? En toen zei Gerald, ik had bedacht dat ik bij mijn ouders aan de ene kant van de heg ga zitten. En dat ze dan soms een biertje doorgeven. Er schijnt veel taart gehaald te zijn. Dat komt wel op.
Jezus. Is een beetje, ja.
Dus gefeliciteerd, Gerald, wel.
Nee, situatie wel. Okay, maar we waren natuurlijk een beetje aan het haasten. Dat komt omdat we een belafspraak hebben met niemand minder dan Sascha Visser. Gijs, wat wil je nog zeggen?
Nee, ja, Tim koketteert daar met zijn zangkunst. Dus Tim, kan je even de jingle van de Lookalike inzingen, à la Michael Jackson?
Oh ja. I'm looking for the
man in the mirror. Oké, okay. We hebben er een ingekregen, Ron Jeremy, dus ik ga er ook meteen maar even naartoe. Michael Nemethy, dat is een van de jongens die vanuit Groningen naar de liveshow is komen rijden en toen ook weer terug naar Groningen. Nog steeds, ze schijnen nog steeds onderweg te zijn, groot respect. Die stuurde een lookalike in. Hij keek namelijk Stranger Things, seizoen 4 inmiddels.
Oh, en hij zag. Ik ben volle bak mee bezig. Ik zit in seizoen 2, dus ik hoop niet dat er spoilers hierbij zitten.
Ze gaan allemaal dood, Titus.
Maar dat is toch heel... Dat is toch heel raar. Want je speelt er zelf in. Hoe heb je dat niet... Hoe heb je dat
dan... Nee, wacht. Ben ik het gelijk?
Ja, zeker. Nee. Zeker.
Dat weet ik al over wie het gaat.
Gaten Materazzo.
Hoe heet hij in de show dan?
Met zijn rol als Dustin. Dat kleine mannetje.
Ja, ik dacht dat al. Ja, kom even aanzeggen.
Maar ik vind het wel... Ik vind het wel erg narcistisch dat je gewoon naar jezelf zit te kijken 4 seizoenen lang. Hoor.
Tee, dit is toch fucking toevallig. Ik heb 2 seizoenen in 4 dagen erdoorheen gejaagd. Nou, ik weet niet of ik dit als compliment moet zien. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dat
zelfde tandarts ook, toch?
Ja, nou, ik hoop het niet. Ik denk dat Ron Jeremy een leukere vergelijking
nee,
is. Maar, okay.
Nee, maar het mooie is, Gator Matarazzo is dus de zoon van Ron Jeremy.
Ja, welke van de hoeveel? Jongens, nu moeten we echt door naar... Naar Sascha Visser, naar ons nieuwe rubriekje Snuffelstage. Want in deze periode is er heel veel niet te doen. Maar er is wel alle ruimte om jezelf te ontwikkelen. En ook wij hebben besloten om onszelf te verbreden. Daarom gaan we dus nu elke week proberen om bij een vriend of vriendin van de show op Snuffelstage te gaan. En ons bekrompen zicht op de wereld enigszins te verbreden. Gast 1. Is vriend van de show, ondernemer, presentator, maar vroeger ook kindsterretje op tv en kindsterretje van de Sparta Excelsior. En Feyenoord jeugdopleiding, Sascha Visser. En zoals gezegd proberen wij het beste van deze tijd te maken en zijn adviezen ter harte te nemen of in de wind te slaan. Waar we het over precies gaan hebben zal ik zo introduceren. Laten we hem eerst even gaan proberen te bellen. Ja, Sascha Visser, inmiddels aangeschoven bij de derde helft. Je video is in beeld en volgens mij heb je je kind inmiddels stilgekregen. Hoe is het?
Ja, we zitten aan de champagne, jongens, hier.
Zo, omdat je hier mag aanschuiven, of niet?
Nee, ik heb net de dubbel gepakt met AZ.
Nee, joh.
Voetbalmanager. Nice.
Ja. Ah, heerlijk zeg.
Ik kreeg net, mijn vriendinnetje staat nu de ramen te lappen. Toen zei ze, ik zie iedereen, alle buren zie ik hier sleutelen aan schuurtjes en dat soort dingen. En jij zit de hele dag achter de computer. Ja, toen zei ik, vraag maar aan de buren of zij het ook voor elkaar hebben gekregen om 3 keer de dubbel te pakken in 3 dagen.
Oh, wat mooi. Nou, volgens mij kunnen we hier ook nog wel wat tips en tricks van jou krijgen. Maar we hebben dus nu dit nieuwe rubriekje Snuffelstage, waarin we eigenlijk deze zomer ons als derde helft wat meer willen verbreden. En nou, zeker Gijs van ons vier, dat is natuurlijk de enige die een beetje geroken heeft aan serieus niveau voetballen. Het is hem nooit gelukt. Hij is wel altijd, denk ik, geïnteresseerd gebleven in die jeugdopleiding waar hij niet succesvol uit is gekomen. En hij heeft nu een hele serieuze relatie. Misschien binnenkort wel een kind op komst. En dan blijft die vraag...
Wat is dit nou?
Dan blijft die vraag daar. Moet ik mijn kind ooit pushen om bij de Sparta of Feyenoord jeugdopleiding te spelen? Dus Gijs, aan jou de eer. Take it away met deze snuffelstage bij Sascha Visser.
Ja, ten eerste weet je meer dan ik. Ik weet niet wat je met mijn vriendin gedaan hebt, maar ik zal goed voor hem zorgen. Hé, hey, maar Sascha, de eerste vraag is namelijk aan Tim. Je weet ik, want ja, de warming-up moet nog gebeuren. Dus voordat we voetballen, gaan we niet zonder warming-up. Tim.
Sascha Visser, welkom. Hè. Welkom weer na tering lang ben je er weer. Je krijgt van mij een aantal dilemma's. En jij, zonder uitleg, kies je een van de twee. Ja?
Ja. Ja.
Rotterdam of 010?
Rotterdam.
Van Persie of Kuit?
Van Persie.
Kaal of Kamme?
Kaal.
Zep of RTL 7?
RTL 7.
Moulijn of Van Hanegem?
Van Hanegem.
Kees of Co?
Co.
Feyenoord City of De Kuip?
Kuipie.
Jaap Stam is woedend op je of Tim's appjes beantwoorden?
Jaap Stam is woedend op mij.
Klasse.
Dat was hem?
Ja, dat was hem.
Nee, ja, Titus omschreef het al. Ik ben een omlaag gevallen voetbaltalent. Ik heb het eigenlijk net niet gehaald. Het doet me heel veel pijn. Dus ik heb even opgezocht waar je allemaal niet gespeeld hebt. Want vorige keer was ik er niet bij. Het is niet zomaar wat hoor. Er staat zelfs op Wikipedia... dat jij na Kees & Co de droom had om te gaan voor een carrière als profvoetballer, waren het niet dat je neus in tweeën werd geslagen door een Australische stagiair en je enkelband ingescheurd was.
Ja.
Was het echt zo? Was het voor jou echt een keuze tussen tv of voetbal?
Nee. Kees & Co was ik heel vroeg. Hè. Dat was echt op mijn 14e, 15e. En toen zat ik gewoon ook nog op school. En toen deed ik daarnaast wel... Dus toen zat ik... In de tijd van Kees & Co, de ene zaterdag in de studio van Kees & Co en de andere zaterdag stond ik op het veld. En toen speelde ik bij Excelsior C1, wel in de Eredivisie toen de tijd. Dus dat heb ik eigenlijk wel doorgezet tot aan mijn 17e, want dat was Sparta A Stichting. En toen deed ik niks van televisiewerk, maar inderdaad in de voorbereiding deed er een stagiair mee uit Australië. En een luchtduel. En hij was nog kleiner dan ik. Ik ben 1,73 en hij was nog kleiner dan ik. Door hem brak ik mijn neus. En daarna gebeurde er iets met mijn enkelbanden. Dus, en dat in een hele korte tijd. En toen dacht ik van waarom zeg ik eigenlijk alle audities af voor televisie als alles in voetbal zo tegen zit. En toen kreeg ik de aanbieding om te gaan spelen in O&M toen de tijd. En toen koos ik toch voor O&M. Achteraf is misschien een hele stomme keuze geweest. Want in die lichting zat Strootman en Valkenburg en dat soort jongens. Dus die stonden een half jaar later, was het niet een jaar later, stonden zij in het eerste.
Was jij minder dan die gasten toen of niet?
Ja, maar die gasten waren echt goed. Die waren echt een stuk beter. Die waren dus ook een jaar jonger. Maar die hadden gewoon veel meer dan ik. Die waren gewoon veel, veel verder en veel talentvoller dan ik. Ik was gewoon een vechtertje en een loper. En dat waren gewoon echt goede voetballers.
Ja, want je hebt jezelf vorige keer omschreven. Ik heb de aflevering nog even teruggeluisterd. Dat is echt een teken dat ik helemaal niks te doen heb. Maar je hebt je vorige keer omschreven als een type Klaasie met longen als een paard. Hoe, zeg maar, van jeugdspelen tot volwassen spelen. Ik heb een ontwikkeling doorgemaakt. Ik was vroeger een frivole nummer 6. Maar ik ben nu gewoon een hardwerkende nummer 8. Hoe is jouw ontwikkeling geweest?
Nou ja, dat weet jij beter eigenlijk dan ik. Want wij hebben nog wel eens samen op een veld gestaan. En het is best wel een spiegel die voorgehouden wordt als ik 17 ben en ik sta op, op het Spartaveld. En ik sta 3 jaar later op het veld bij Rijsoord, toen de tijd in de eerste klasse. En ik kan er werkelijk waar geen ene klote meer van. En dat, die lijn, die dalende lijn heeft zich dus ingezet. Ja, tot een voetballer die nu soms moeite heeft met een balletje aannemen zonder mensen in de buurt.
Maar wel altijd aansturen, toch? Of niet? Ik en zijn voor andere mensen.
Ik blijf gewoon doen alsof ik de beste ben.
Ja. Klasse zeg. Hey, maar je doet nu ook, behalve voetbalwerk, doe je ook... Ja, ik ben eigenlijk ook wel jaloers op je werk als verslaggever bij RTL 7. Staat Jaap Stam nog voor je deur?
Ik hoop het niet. Nee, maar ik weet waar je op doelt. Dat was het interview dat ik met hem had na...
Porto, volgens mij.
Dat zou goed kunnen met Porto. Maar ja, daar gaat al wel wat aan vooraf. Hè. Dus ik probeerde me toen de tijd wel zo goed als mogelijk voor te bereiden. Niet zoals jij die alle interviews terug gaat kijken. Jij wel hoor trouwens. Ik heb toen wel veel interviews teruggelezen van hem. Maar ik merkte al, zeg maar, gaande... Zijn weken na zijn ontslag toe dat hij wat kribbiger werd. En toen stelde ik volgens mij nog niet eens een hele stomme vraag van... heb je geluk of is het botte pech? En toen vond hij volgens mij dat het... Want toen schoot Porto in de allerlaatste minuut nog over... terwijl als die jongen die kans nog een keer krijgt.
Ze schoten 4 keer op de lat of zo tijdens die wedstrijd ook. Het was echt krankzinnig dat ze niet scoorden.
In de slotfase schoot die jongen toch van 5 meters. Die heeft er geloof ik in de competitie 30 gemaakt. Die schoot hem het stadion uit. 5 meter voor de goal. En je moet je voorstellen, jongens. Ik ben dus een Feyenoorder, hè? En ik sta dus op de tribune zo, nee, het zal je gebeuren. Dus ik was ook nog een soort van blij. Dus ik dacht, ik steek er niet al te kritisch in. Maar ja, aan de andere kant, ik kon het ook weer niet hebben, omdat ik ook zoveel mis zag gaan op dat veld. Ik zag zoveel onkunde. En ik had Jaap Stam die dag daarvoor al gesproken, want wij zijn als verslaggevers altijd met een cameraman aanwezig bij de training. Dan moet je voorstellen, je mag als pers een kwartier aanwezig zijn bij de training. En dat is geen partijspel, hè? Dat is
je ziet helemaal niks, toch?
Dat is precies. Je ziet werkelijk helemaal niks. Maar daar zijn we eigenlijk voor de interviews met 1 speler en de trainer. Ja, en met Jaap en met mij, het, op een of andere manier was het geen match. Ik had het ook met Van Bommel, dat was gewoon geen match. Maar ja, dat hoeft ook geen match te zijn natuurlijk. Alleen heb ik met Dick Advocaat iets meer en met Arne Slot gewoon iets meer dan met die andere 2.
Ja, goed. Leuk bruggetje. Want als Feyenoorder, hoe kijk je aan tegen nu Dickie? Moet hij contract voor het leven krijgen of is het echt een tussenpoos en moet er iemand anders komen volgend seizoen?
Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, toch? Dus als hij het niet goed had gedaan, dan was dit niet eens te sprake gekomen. Omdat hij volgens mij een tussenoplossing was. Hij doet het fantastisch, dus nog langer aanhouden.
Sowieso. Sowieso nog 1 jaartje.
Nee. Nee, ik zou hem sowieso houden.
Oké. Okay, nou dat is dus duidelijk. Ja, nee, nou ja, ik ben gewoon fan van Kult en hij is de ultieme Kult. Hoe hij met zijn net iets te dikke vingertjes in de lucht zwaait als hij voor zijn 3000ste goal in zijn carrière binnen ziet gaan. Dat is toch heerlijk?
Net als
jij de AZ nu de dubbel wint. Zo blij is hij bij elke goal gewoon.
Ja,
moet je nagaan.
Ja, en
elke goal gewoon een fles champagne.
Ik kan me nog heel goed herinneren, het eerste interview dat ik volgens mij had met een van de spelers van Feyenoord na Glasgow, dacht ik, die wedstrijd dat Karsdorp scoorde. De manier waarop zij spraken over Advocaat, dat was niet alleen met respect, maar ook gewoon met een bepaald soort verwondering, dat ze dachten, hoe simpel kan het zijn, weet je wel? Jaap Stam die hier komt, die eigenlijk zichzelf helemaal vol heeft gestopt met informatie en tactieken van zo moeten we het gaan doen. En eigenlijk 3 stappen verder begon dan waar ze eigenlijk hadden moeten beginnen. En Advocaat die komt en die als een soort, wie is het spelletje, al die spelers weer helemaal terug naar afbrengt en zegt, we gaan eerst gewoon eens beginnen met de keeper. Dan 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers. En we gaan eerst eens kijken wat we moeten doen om de organisatie goed te zetten.
Ja, genieten. Nee, ik ben met je eens. Ik zou het ook gewoon zo lang als nog kan die man houden bij Feyenoord. We hebben het net al heel even gehad. Nog heel veel Feyenoord transfergeruchten. Brian Linssen. Ja, zeg het maar.
Ja, maar dit is toch een no-brainer. Ze hebben geen eens een linksbuiten.
Nee, precies.
Dus dit moeten ze zeker doen. En ze hebben geen geld. Dus dit is volgens mij dit komt zo uit de lucht vallen. En ze ook, want volgens mij, ik heb hem een paar keer in interviews ingegeven op Fox, dat er gevraagd werd naar hoe sta je er voor open. En je hebt spelers die om de hete brei heen draaien. dat deed hij niet. Hij recht voor zijn raap. Hij wil niks liever volgens mij dan een Feyenoord.
Ja, ik vind hem ook echt perfect passen. Als er één speler is vanuit de subtop die perfect bij Feyenoord past, als linksbuiten van Vitesse, dan hebben we het meteen heel erg, dan is het natuurlijk Brian Linssen. Hey, en Kukçu, moeten ze het zak geld vangen? Of moet hij blijven en zich nog één of twee seizoenen ontwikkelen? Afhankelijk van de huidige situatie natuurlijk.
Ik denk dat je als liefhebber altijd zegt dat hij moet blijven. Maar in de praktijk is dat helemaal in deze tijd. En daar gaan jullie het waarschijnlijk ook nog wel 80.000 keer over hebben. Deze tijd. Ja. Waarin clubs het vooral heel moeilijk gaan krijgen. Ja, als je dan zulke jongens hebt lopen als een Kukçu, dan moet je die wel verkopen, denk ik. Maar als je de keuze hebt en je hebt genoeg geld, dan moet je die altijd houden natuurlijk. En dit is het voorbeeld niet alleen voor de spelers die er nu staan. Want volgens mij trekken heel veel spelers van de selectie van Feyenoord zich aan hem op. Maar ook de jeugd, weet je wel. Hij is een voorbeeld van wat je als jeugdspeler wil bereiken. Vanuit de jeugdopleiding doorstromen tot waar hij nu is. En in korte tijd gewoon een vaste waarde.
Ja.
Hey, Sascha, we hebben dit mooie rubriekje snuffelstage. Ik wil even van jou leren of van jou weten of het nou de juiste stap is om zo volle bak in een jeugdopleiding de voetballen. Ik ben hier degene die het minst van voetbal af weet en waarschijnlijk ook het minst goed kan voetballen. Maar ik zet ook nog wel eens mijn vraagtekens daarbij. Of het nou wel zo leuk was om alleen maar daar op het voetbalveld te staan rond die leeftijd. Of dat je levert daar ook heel veel voor in. Ik zag net de ijskast opengaan. Wat volgens mij jouw kleine kindje daar aan het rommelen was. Zou jij dat kleine kindje aanraden om wel te gaan voetballen op dat niveau op zo'n jonge leeftijd? Of zeg jij, nou dat weet ik niet.
Het is toevallig dat je het zegt, want nu de laatste tijd hij steeds vaker aan het voetballen is thuis, zie ik zijn talent. En dan denk ik alleen maar Robin van Persie. Nee. Ja, Mino Raiola, die moet ik iedere keer wegdrukken, weet je wel.
Ja, je denkt gewoon heel top, net als met Tim.
Nee, hij staat in mijn telefoon als Mino Nie. Dan zie ik hem voetballen. En dan denk ik iedere keer van het zou toch wel mooi zijn als hij straks gewoon iedere zaterdagochtend op zijn zesde een Feyenoord shirt aandoet en gewoon het veld oploopt omdat hij voor Feyenoord speelt. Maar ik kan me wel herinneren in de tijd dat ik bij Feyenoord speelde, en dan ben je echt 6-7. Toen was mijn trainer Albert Stuivenberg. Zeggen jullie dat wat?
Ja, zeker.
Ja, die legde zo'n druk erop dat mij af en toe wel eens te veel werd, kan ik me herinneren. En zelfs ook nog eens een gesprek heb aangevraagd met hem van waarom ligt er zoveel druk op? Want ik voel me daar niet heel veel fijner door als je 6-7 jaar bent.
Ging je altijd met plezier naar de training?
Nou, weet je wat was? Ik was niet altijd de beste. Dus ik moest iedere training wel iets bijzonders doen om voor mezelf het gevoel te creëren om zaterdag te spelen op mijn zesde. En ik denk niet dat dat voor ieder kind van 6-7 jaar goed is. Maar daarnaast was ik wel heel ambitieus. Dus ik wilde wel heel graag bij Feyenoord blijven. Maar er zijn meer voorbeelden van spelers die niet in de jeugdopleidingen hebben gespeeld van Ajax, Feyenoord of PSV die het wel hebben gehaald dan andersom. Dus
vind jij dat je er veel voor gelaten hebt als je er nu zo op terugkijkt?
Ja, als kind legt het best wel een druk op je sociale leven ook. Hè? Want helemaal nu trainen ze 2-3 keer in de week. Daar wordt je school op afgestemd. Dus je gaat naar school, je komt even thuis, je wordt opgehaald, je gaat trainen en je gaat alweer slapen. En in het weekend heb je eigenlijk dan alleen die zondag. Ja, ik weet het niet zo. Het ligt er denk ik helemaal aan hoe je zelf een beetje in het verhaal zit. Voor mij was het ik vond het best wel heftig omdat er best wel veel druk op lag. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je heel goed bent en het gaat je allemaal heel gemakkelijk af, dat het een heel ander verhaal is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je niet in de Randstad woont en je kiest er niet voor om voor de top uit te komen, dat je heel veel plezier hebt in het voetballen bij de plaatselijke club met je vriendjes en dat je je daar ook kan ontwikkelen.
Maar dat is zelfs wat Frenkie de Jong natuurlijk al zei over al die jaren die hij nog bij Willem II heeft gevoetbald. Dat hij nu ook zegt, ja, ik vraag me af of het beter was geweest als ik echt op jonge leeftijd al voor Ajax in de jeugd had gevoetbald. Omdat hij het juist zo intens is.
Hij is het antwoord op de vraag, toch?
Ja.
En nog laatste vraag voor mij. Ik heb het nooit gehaald. Wij hebben het allemaal nooit gehaald. Maar de lijn is toch echt serieus best wel dun. Tussen het halen en niet halen. Je hoort altijd jongens waar je mee gespeeld hebt, die dan echt krankzinnig goed waren toen ze 15 waren en nu Ja, gewoon pizza's bakken of de post rondbrengen. Die lijn tussen het wel en niet halen blijft gewoon krankzinnig dun. Wie was er die jij nog kan herinneren van, laten we zeggen, vanaf je 15e, 16e, waarvan jij dacht van, dit wordt echt Messi en dit is gewoon niet geworden?
Wat mij in mijn tijd was er... Jonathan de Guzman, dat was de Messi van Nederland. Die was 2 jaar zijn jaar vooruit. En die was nog de beste in de competitie. Nou, heeft hij het wel aardig gedaan, maar heeft hij het niet gehaald zoals wij hadden gedacht dat hij het zou doen. Maar Royston Drenthe bijvoorbeeld, die was ook altijd de beste op zijn positie. Aan de hele linkerkant, waarvan iedere dag die gaat Real Madrid halen. Die haalde Real Madrid. En die is de bewijs van hoe het ook kan lopen, weet je wel. Ja. Die was echt altijd de beste, hè. Dat was echt de allerbeste die rondliep.
Maar dan waren er ook spelers die daarvan je echt altijd dacht, die dribbel ik hem hoog dicht nog voorbij of die, dan pak ik de bal nog
nee,
vanaf.
Die zijn acteur en presentator geworden.
Oh ja.
Nee, sowieso viergever.
Ja, was viergever goed in de jeugd? Echt goed?
Ja, die was wel echt goed in de jeugd. Wat hij nu nooit meer doet, is dat hij altijd van achteruit opkwam met de bal aan zijn voet. Dus hij creëerde altijd een extra man op middenveld. En hij kon heel goed passeren. Hij was snel, hij was sterk. En ook toen, wij zaten toen in de A1 en hij was 16, denk ik. Dus hij was volgens mij al tweedejaars B. En hij kon bij ons al mee, weet je wel. Dus hij was bij ons al goed genoeg om gewoon in de hoogste jeugdafdeling te spelen. Terwijl hij nog een beetje was.
Wat is er met hem gebeurd?
Ja, ik weet niet wat. Nou ja, goed. Hij speelt nog steeds wel op een aardig niveau. Alleen, je weet het niet wat er met die gasten gebeurt, joh.
Nee. Hey Sascha, om langzaam richting het einde te gaan. Wij gaan een nieuw spelletje starten. Wat we met de komende maanden met alle gasten gaan doen. Waarin de gast... daar verdwijnt hij.
Ja, ik zoek gelijk even op.
Oh, je video valt weg. Inderdaad, want ik heb jou een paar namen toegestuurd. En jij moet à la 30 seconds, moet jij in 45 seconden zoveel mogelijk van die namen, wat allemaal voetballers zijn, omschrijven aan Gijs, Tim en Snijboon. Dus als je ze erbij hebt en je bent klaar, zeg het maar. Dan druk ik hier op start en dan kunnen we losgaan en kijken hoeveel namen jij kunt omschrijven aan deze heren.
Ja, wacht. Geef me even 1 tel, want dan schrijf ik ze even op.
Maar moeten we doen dat Sascha het voor ons allemaal doet of voor 1 iemand? Want anders gaan we natuurlijk zo door elkaar schreeuwen. Dat is niet ideaal.
Ja, volgens mij.
Waarom doet hij het niet voor degene voor wie het deze week belangrijk is? Dus hij is heel belangrijk voor mij omdat ik mislukt ben.
Okay.
Dan doen wij gewoon samen de 45 seconds.
Prima.
Nou, maar dan Sascha, als je het slecht omschrijft, ik pak je die dubbel af, hè?
Hoezo ben jij mislukt, Gijsje?
Nee, ja, maar als voetballer ben ik toch... Ja, kijk, ik heb nog in Amerika... Gijs. Nee, oké. Okay,
als
maar
voetballer
we hebben
nog het meest geslaagd.
We hebben het nu alleen maar over voetbal, Tim. De volgende week komen wij uiterlijk en dan ben jij aan de beurt. Ik heb nog in Amerika gespeeld een tijdje, maar dat was wel mijn hoogtepunt. En nu heb ik vooral veel lol, wat niet onbelangrijk is. Maar nee, ik heb het niet gehaald, dat kan je niet zeggen.
Maar is dat altijd waar je alles voor hebt gelaten dan?
Nee. Ik heb ooit bij de regionale ploeg onder 16, volgens mij, werd ik op de standby-lijst gezet. Nou, toen was de wereld te klein. Ik had namelijk een kiezelhardschop met links op de kruising. Stond centrale verdediger. Ik dacht, die moeten me selecteren. Maar
heb jij gedacht aan die envelop met dat KVB-logo rechtsboven?
Ja. Nou, nee, ik kan dit logo ook niet meer zien. Ik word kotsmisselijk als ik
dat denk. Dat snap ik. Maar jij kan nog steeds wel heel aardig voetballen. Want wat jullie waarschijnlijk niet weten is dat ik bij AFC nog wel eens heb meegetraind met jullie als jullie iemand tekort hadden. En dan liep ik als een wilde haas door het veld. Maar dan was Gijs altijd, die zette nog steeds wel de lijntjes uit. Dus ik vond je altijd wel een lekker voetballetje, hoor.
Nee, dankjewel jongen. Kijk, en nu gaan wij ook die 45 seconds gaan wij ook helemaal fantastisch doen. Dus ik zou zeggen, steek van wal.
Ik zie ook dat hier de batterij van het opnameapparaat bijna leeg is. Dus laten we even snel die 45 seconden doen. Ga maar los, Sascha. In 3, 2, 1.
Spits, Feyenoord, Liverpool. 3 keer gescoord in de kampioenswedstrijd.
Kuit.
Juist. Spits, Twente. Grote, donkere spits. Goefo. Heel veel gescoord. Goefo. Juist.
Goefo.
Zuid-Afrikaanse voetballer van Ajax vanuit de jeugd. Doorgeklommen tot Everton.
Pienaar.
En nu, juist.
Pienaar.
De allerbeste dribbelaar van Nederland aan de rechterkant naar binnen gekomen.
Steven Berghuis.
Nee. Spanje, Champions League finale, WK finale.
Robben.
Ja, en dan heb je de spits van RKC, dik, sterk, maar wel heel veel schoenen.
Hogendorp.
Ja, en dan heb je ook nog eens een middenvelder, verdediger middenvelder, lang, slungelig. Een beetje langzaam handelen, maar wel Nederlands elftal gehaald. Heel
Engelaar.
Lang.
Engelaar.
Juist, ja, ja. En dan heb je er nog eentje, links buiten, Olympique Marseille, maar ook PSV. Van die Gordaanse blonde. Nee, zit nu in de staf van bij PSV.
Stop. Nee.
Zende.
Oh shit. Ja, je had eigenlijk moeten zeggen Kaleman met toch haar.
Ja, jongens, we waren er net heel eventjes uit. Want inderdaad, die batterijen bleken toch leeg te zijn. Maar gelukkig zijn we aan het eind van de aflevering gekomen. Want Fantalk, wat we normaal doen, dat doen we volgende week gewoon weer. Nu hebben we lang genoeg gepraat met onze grote vriend Sascha Visser. Dank dat je er was. Dank voor al deze lessen en deze snuffelstages. Snijboon.
Ja, hoeveel hadden ze er goed? Want zij hebben de lat gelegd.
Ja, Sascha, weet jij dat? Ik heb dat eigenlijk helemaal niet bijgehouden.
Zes. Zeven.
Zes?
Ja, zes.
Zes goed. Eens kijken. Volgende week staat Fresia Cousinho Arias op het programma. Kijken of die er meer kan uitleggen. Ja, nogmaals.
Hey,
dank
wacht even. Zit het er nu al om?
Ja, het is nu al klaar, joh.
Heb ik weer een plek op de bank gekregen?
Oh, je wil volgende week weer komen, of niet?
Als Tim mij niet blijft stalken met die
dingetjes. Ja, Sascha, je bent altijd welkom. Dus app vooral Tim als je weer een keer wil aanschuiven. En dan bellen we je in of je komt gewoon als de coronatijd
is jullie podcast korter geworden?
Gasten, we hebben een half minuten opgenomen.
Voordat jij er was.
Oh, dus ik mag... Ja, zie je, de tweede helft. Ik word ingebracht als superstuk.
Ja. Je bent een beetje de Jan Vennegoor van de derde helft eigenlijk.
Ja, ik heb zijn lengte ook.
In ieder geval was dit het voor deze week. Voor de luisteraars, wij zijn er volgende week weer dus met Fresia. En ja, jezus, wat vindt... Tot dan!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.